de Circulair Bouwen podcast. Bouwen aan de toekomst. Met Ewout de Bruin en Maarten Hag.
Welkom bij aflevering 17 van de Circulair Bouwen podcast van het transitieteam Circulaire Bouweconomie. Hoe kan circulair bouwen bijdragen aan de grote opgave in de bouw?
Hoe doorbreken we dat we alles nieuw bouwen? En waar kunnen we gebruik maken van milieuvriendelijke materialen? En hoe zorgen we voor zo min mogelijk afval?
Kortom, wat is er nou nodig voor een succesvolle transitie naar circulair bouwen? In deze podcast bespreken we de kansen, de uitdagingen en de nieuwste ontwikkelingen met deskundigen en doeners.
En er zijn veel doeners die hun nek uitsteken en pionieren met circulaire initiatieven. Van zulke koplopers hebben we al veel prachtige voorbeelden gehoord in deze podcast.
In deze aflevering zoomen we uit van het hier en nu en richten we de blik op wat nodig is voor de lange termijn om te zorgen dat circulair bouwen de norm wordt. Aanleiding is het manifest dat het transitieteam Circulaire Bouweconomie hierover onlangs publiceerde en dat oproept tot systeemverandering.
Ja, dat manifest dat markeert een belangrijk moment ook, een wisseling van de wacht, want we hebben een nieuw transitieteam. Applausband.
Ja. Op één iemand na, want de voorzitter die is gebleven, hoogleraar Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management van de TU Delft. Welkom, fijn dat je er weer bent.
Ja.
Ja, en je bent dus de oude voorzitter van het nieuwe transitieteam.
Precies, ja. Ja. En het applaus zie ik niet alleen als applaus voor de start van het nieuwe transitieteam, maar ook als een dankwoord voor het vorige transitieteam. Waar onder andere Cecile, waar wij straks mee gaan praten, ook lid van was. En die hebben eigenlijk ook een cadeautje voor het nieuwe transitieteam achtergelaten.
Namelijk?
In de vorm van het manifest voor de lange termijn acties die nodig zijn voor de systeemverandering.
In deze podcast hebben het vaak gehad over de weg naar de top en het basiskamp dat moest worden ingericht. Dat is nu zo'n beetje op orde en we maken ons nu op voor de expeditie naar de volgende.
Ja, in die analogie gaan we nu echt klimmen.
We gaan straks ook luisteren. Je was onder andere bij Vivienne Heijnen om dat manifest aan te bieden. En nou ja, zij bedankte jou ook voor dat manifest, maar ook weer het hele oude transitieteam eigenlijk. Hoe vond je dat?
Ja, dat was heel mooi. Toen demissionair staatssecretaris Heijnen was verantwoordelijk bewindspersoon voor de nationale ambities op het gebied van circulaire economie. Breder nog dan de bouwsector. Maar zij kent ook vanuit haar rol bij het ministerie van INW ook het belang van de bouwsector om die circulaire economie tot stand te brengen. Dus zij nam ons advies met veel dank in ontvangst.
Gaan we zo meteen horen. Voor de goede orde, voor de luisteraar die misschien voor het eerst instekt. Jij bent niet alleen voorzitter van het transitieteam, maar ook nog altijd hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. En naast jou zit Mariette Rutte, ondernemer, trendwatcher en aanjager van vernieuwing in de bouwsector. Ook jij van harte welkom. Heb jij nog nieuws eigenlijk?
Oh jeetje, ja, er is altijd heel veel nieuws. Ja. Sowieso leuk om hier weer te zijn vandaag. Misschien al geen nieuws meer is, maar je ziet dat biobased bouwen natuurlijk wel echt booming is. En dat er heel veel gebeurt. En op 6 juni heb ik een publicatie gelanceerd over, samen met heel veel anderen uiteraard, over allerlei maatregelen die je nu al kunt toepassen in de renovatie.
Ja, dat is ook mooi nieuws. En jij vindt natuurlijk altijd aan jouw zijde, als het gaat om biobased, onze vaste columnist Jan-Willem van de Groep, die tegenwoordig ook de voorzitter is.
Programmaregisseur
is van de nationale aanpak biobased bouwen.
Eigenlijk is hij gewoon mijn baas.
Oh, nee, echt?
Ja, dus mag ik kritiek weer leveren.
Okay, hebben we dat gewoon bij deze gewoon transparant gemeld.
Ja, Vincent noemde haar al even, Cecile van Oppen, straks ook de gast in deze uitzending. Cecile is een van de leden van het oude transitieteam en ook betrokken bij de totstandkoming van het manifest. Met haar bureau Copper 8 rekent ze circulaire maatregelen door tot op het niveau van een gebouw of een project. Wat is er nodig om te zorgen dat circulair bouwen de beste business case wordt? En hoe kun je daarop sturen met bijvoorbeeld belastingen en CO2-budgetten?
Zo meteen gaan we eerst naar dat moment, Vincent, dat jij namens dat transitieteam dat manifest persoonlijk overhandigde aan de staatssecretaris Vivienne Heijnen. Een paar maanden geleden was dat tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie. We waren erbij. Spraken er ook met Medi van der Laan. Die gaan we zo meteen dus ook horen in deze podcast van de Nederlandse Vereniging van Banken. Die doet een belangrijke stap naar voren. Maar even voor we met dat manifest vooruitkijken, toch nog even een korte terugblik.
Ja.
Als je kijkt naar 6 jaar transitieteam, wat heb je dan vooral bereikt? Waar ben je trots op?
Ja, Waar we in heel algemene zin trots op zijn, is dat we eraan bijgedragen hebben dat circulaire economie niet iets is waar je van je denkt van, nou ja, wat is dat eigenlijk? Wat moet je daarmee? Nou, gewoon van, nou, dat is echt wel iets wat legitiem nu is. Daar moet je gewoon mee aan de slag. Waar we ook heel trots op zijn, is dat ook dankzij het transitieteam een aantal hele gerichte regelgeving op die circulaire economie is gekomen. Zeker voor de bouw. Dus aangescherpte milieueisen bijvoorbeeld. Waar wij ook trots op zijn, is dat we die circulaire economie op een aantal vlakken ook in de praktijk gewoon een impuls hebben gegeven. Zoals bijvoorbeeld een bruggenbank die geadopteerd is door Rijkswaterstaat. En zo zijn er vele voorbeelden. En ik heb gehoord dat het transitieteam met haar advies over biobased bouwen ook weer een extra factor is geweest in het tot stand komen van de nationale aanpak biobased bouwen.
Dus jij bent eigenlijk weer de opdrachtgever.
Vincent is ook mijn baas, hoor ik net.
De mogelijk maker van Jo Willem, die weer de baas is van Wiet.
Nou, het is heel mooi hoe we met elkaar door soms expliciet, soms impliciet met elkaar te interacteren, heel veel voor elkaar krijgen.
En samen met al die luisteraars van ons, hè, al die koplopers. Absoluut. Die zich elke dag inzetten voor die circulaire toekomst.
Ja, maar laten we wel zijn, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. De mensen die het daadwerkelijk doen. Want wij kunnen er mooie rapporten over maken, goede verhalen over vertellen, zorgen dat regelgeving het faciliteert. Maar uiteindelijk hebben die doeners het allerhardst nodig. Ja,
het pakt dus heel positief uit. Had jij dat 6 jaar geleden gedacht?
Nou nee, ik denk eigenlijk nooit zo heel ver vooruit als het om mezelf gaat.
Nee, maar ook het transitieteam, hè, heeft nu veel voor elkaar gekregen.
Nou, ik moet eerlijk zeggen dat van de programma's die ik heb gezien, dat dit een programma is wat echt wel behoorlijk concreet is geworden. En ook best wel in de actiestand allerlei maatregelen. Nou ja, Vincent heeft er net al een aantal benoemd. Dus het is meer, ik denk, als je mij vooraf gevraagd had, dat ik verwacht had dat er weer een of ander rapportje zou komen wat iedereen halleluja zou zeggen en het vervolgens ergens in een la schuift en niks gebeurt. Nou, dat is niet het geval. Dus wat dat er gaat, dikke complimenten voor het hele team.
Ja, en wat heeft deze voorzitter daar dan aan bijgedragen? Het is misschien een beetje ongemakkelijk als hij erbij zit. Maar
er moeten er ook bloemen bij komen.
Ja, dan kun je alleen maar positief zijn.
Nee. Ja, om heel eerlijk te zijn, ik heb daar onvoldoende zicht op. Ik weet niet wat de rol van Vincent is, wat de rol van de verschillende leden is. Dus maar kun je wel, teamwork.
Je vergelijkt nu net wel met andere programma's. Heb je een idee van wat is dan de succesfactor in de aanpak geweest van dit transitieteam, waardoor het echt de beweging op gang heeft gebracht?
Nou ja, dat ze het dus wel echt concreet hebben gemaakt. Van wat willen we doen? Wat willen we bereiken? En wat is daarvoor nodig? En wie moet daar welke actie voor ondernemen? En dat hebben ze wel concreter gemaakt dan dat het voorheen was. Ik denk dat circulair bouwen toch een beetje een abstract begrip was voor velen 6 jaar terug. En dat ze echt wel haakjes hebben gegeven. Ja, wat moeten we daarvoor in de praktijk gaan bewerkstelligen?
En ik wil er toch ook één ding aan toevoegen. Hè? Dat transitieteam, wij zijn in die zin bescheiden. We zijn maar één schakel in dat grote geheel. En in de tussentijd parallel misschien een beetje dankzij het transitieteam, maar ook dankzij de passie van de mensen in andere programma's, zijn er heel veel takken aan die boom ontstaan. Dus die nationale aanpak, biobased bouwen is er één van. We hadden tot voor kort ook CB23. We hebben nog Cirkelstad, het Lenteakkoord, klimaatneutrale circulaire infrastructuur. Ook een heel groot programma op het gebied van infrastructuur. En het mooie van het nieuwe transitieteam is dat we die programma's nu bij elkaar brengen. Omdat we eigenlijk vanuit al die programma's een persoon hebben uitgenodigd om weliswaar op persoonlijke titel, maar toch wel omdat ze een rol hebben in zo'n programma, in dat team te gaan zitten. Juist ook om die stap te maken van koplopers naar peloton.
En dat is dus hard nodig, want er is heel veel te doen. Er is nog een hele weg te gaan op weg naar 100% circulariteit in 2050. En al in 2030 moeten we halverwege zijn. Daarom nu dus een doorstart met dat transitieteam en een manifest dat oproept tot systeemverandering. En we gaan daarvoor terug naar de Nationale Conferentie Circulaire Economie.
Die was op 14 maart in Nijmegen. Vincent, jij was daar op dat circulaire feestje. En jij greep dat moment aan om dat manifest van het transitieteam wereldkundig te maken. En aan te bieden aan demissionair staatssecretaris Viviane Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. En Ewout, jij was er zelf ook bij.
Ja, zeker.
Jij was getuige van dat niemand minder dan koningin Maxima de circulaire koplopers een stevig hart onder de riem stak.
Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu circulaire bouw in uitvoering.
Dames en heren, Op het spel staat het behoud van onze welvaart. Maar dan op een manier die onze aarde op een gezonde, duurzame en veilige manier kan dragen.
De Nationale Conferentie Circulaire Economie hier in Nijmegen met op de eerste rij koningin Maxima, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivienne Heijnen. En ook Mehdi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En voor de rest honderden genodigden uit het veld. Mensen die zich bezighouden met circulariteit.
Over 25 jaar moet het zover zijn. Dan is Nederland een klimaatneutrale samenleving met een volledig circulaire economie. Een inspirerend doel. Het afgelopen jaar ben ik op veel plekken in ons land gaan kijken hoe ondernemers, ontwerpers en overheden daar naartoe werken. Ik was in Utrecht, waar men bouwt met hout en met vezelplaten gemaakt van planten. Een constructie van hout, dat scheelt meer dan 50% CO2-uitstoot vergeleken met beton. Voor ondernemers die willen innoveren, is toegang tot financiering echt cruciaal. Voor een gelijk speelveld hebben we een eerlijk vergelijking nodig van echte kosten, milieurisico's, geopolitieke risico's en de verwachte rendementen. Daarom ben ik blij dat banken en andere partijen uit de financiële sector dit samen oppakken. Het begin is er. Nu moeten we vaart maken en echt opschalen. Geweldig dat u allemaal meedoet. Dank je wel.
Vincent Gruys, hoogleraar Housing Management van de TU Delft. Je staat hier met het manifest Circulaire Bouweconomie 2050 onder je arm. Ga je zo meteen overhandigen aan de staatssecretaris. De koningin was hier ook, gaf een toespraak en zei: financiering is een van de belangrijke dingen om het voor elkaar te krijgen. Circulaire economie in zijn algemeenheid. Die fiscaliteit en de centjes staat ook op jullie manifest, hè?
Zeker. Die financiering die is belangrijk. Maar naast de financiering is het ook belangrijk dat we zeg maar eerlijke prijzen gaan betalen voor onze producten. En het belastingstelsel kan daar een belangrijke rol bij spelen om te zorgen dat die eerlijke prijzen ook gevraagd gaan worden.
De banners die worden klaargezet en wordt nu een foto gemaakt?
Ja, onze aanbeveling is aan de overheid ook van ga echt initiatieven nemen. Om die lange termijn systeemveranderingen om die ook in gang te gaan zetten. Om straks ook wel overwogen die keuze te kunnen maken.
Klinkt heel goed. En ik moet zeggen, ja, je weet, wij zijn natuurlijk ook vanuit ons ministerie volop bezig met die nationale agenda, circulaire economie, nationaal programma. En ik zie dat echt als een aansporing en een aanmoediging om ook met andere collega's weer te gaan kijken hoe we daar de komende tijd weer stappen in kunnen gaan zetten. Dus heel veel dank. Yeah. En ook dank voor alle goede werk wat verricht is de afgelopen tijd.
Mevrouw Heijnen, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Het transitieteam zegt het, er moet wat aan die financiering gebeuren. De koningin noemde het ook in haar toespraak. En het treft, want u tekent vandaag ook een convenant met de Nederlandse Vereniging van Banken om voor de hele circulaire economie die financiering anders te regelen. Wat staat er nou in dat convenant?
Ja, daar staat in dat we samen als overheid en als bankensector de handen ineen gaan slaan om te kijken wat we allemaal de komende tijd moeten doen om een versnelling te maken om ook circulair financieren meer gangbaar te maken. Want we kunnen wel een heleboel willen, maar ons hele systeem is toch nog steeds erg gericht op het lineaire stelsel. En we moeten toe naar een circulaire economie. Ik denk dat iedereen het ook wel ziet, maar dat iedereen ook nog heel erg zoekende is van hoe gaan we dat nou precies doen. En het is heel belangrijk, het signaal wat de banken hiermee afgeven om zo'n manifest of zo'n convenant samen te ondertekenen. Dat is een heel belangrijk symbolisch moment waarop ze toch verder gaan in hun commitment dan ze eerder hebben gedaan. En daar ben ik natuurlijk wel heel erg trots op dat ze bereid zijn om dat hier vandaag te doen.
Mehdi van der Laan, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. U hebt een statement ondertekend zojuist met de staatssecretaris van INW over de financiering van de circulaire economie. Wat gaat u doen de komende tijd?
In dit statement hebben we aan beide kanten zes vragen, zes behoeftes neergelegd. Eentje gaat over dat wij circulariteit in onze risicomodellen gaan een plek gaan geven. Denk er bijvoorbeeld aan restwaarde. We hebben nu altijd 100% afschrijving. Dat betekent dat je gaat kijken hoe kun je restwaarde bepalen en dus ook in de business case opnemen, waardoor de financiering wordt vereenvoudigd. Hoe lang cement houdt, weet je wel. Hoe lang stroobalen muren houden. Daar zijn eigenlijk nog wat, ja, dat zijn nog niet zoveel ervaring mee. Maar het is een prachtig alternatief om natuurlijke producten, zeker met onze sterke agrisector, dat die eigenlijk de bouwproducten gaan produceren. Dat zou een prachtige ontwikkeling zijn. En onze opgave is om meer kennis te ontwikkelen, zodat wij sneller in staat zijn om in te schatten wat de risico's zijn, wat de kansen zijn, op basis daarvan de business case in te schatten. En als de business case positief wordt, ja, dan kunnen wij gaan financieren.
Als je Vincent Gruis daarover spreekt, en dan wordt hij altijd helemaal enthousiast, dan lichten zijn ogen een beetje op. Is dat enthousiasme er ook bij u in de boardroom, als u met de banken spreekt over die stap naar circulariteit?
Er is geen of te weinig verleden rondom circulair, maar we zijn ontzettend ambitieus om toch die kansen van circulair in ons werk, in onze dagelijkse berekeningen op te nemen. Maar dat is echt een hele kluif.
Mede van der Laan was dat, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, tijdens die nationale conferentie Circulaire Economie in maart. Een hele kluif, zegt ze, dat echt circulair gaan financieren. Daarvoor sluit ze nu dat convenant met de overheid. Een belangrijk moment waar we straks misschien ook nog wel eventjes met Cecile van Oppen naar kijken wat de betekenis daarvan is. Maar even breder, Vincent, geldt dat ook. Het is nog een hele kluif om te komen waar we moeten komen. Daarom nu dat manifest van het transitieteam dat onder andere hierop ingaat.
Ja, juist ook. En dat manifest vonden we echt belangrijk, omdat wij het gevoel hebben dat we die grotere besluiten, en dat zijn dingen waar banken mee bezig zijn, dat gaat over fiscaliteit. Dat gaat ook nog om letterlijk ruimte, letterlijk plekken creëren om die circulaire economie te faciliteren. Dat we die voor ons uit aan het schuiven zijn. Dat we die in gesprekken als dit wel bespreken, maar dat we niet met serieuze beleidsvoorbereiding, beleidsvorming bezig zijn om dat ook echt in gang te gaan zetten.
Want dat vroeg ik me inderdaad af. Er gebeurt al veel. Daar hebben we het ook elke keer over in deze podcast. Maar als het hier om gaat, zie jij dus eigenlijk alleen maar luchtfietserij.
Ik zie vooral vooruitschuifgedrag.
Ja, want het kost geld.
Ja.
Ik denk dat we het enge onderwerpen vinden. Dat is mijn gevoel. Ik denk dat we bang zijn dat het geld gaat kosten. En dat we het ook heel ingewikkeld vinden. Maar dat mag nu geen excuus meer zijn om het denken daarover een stap verder te brengen dan alleen korte gesprekken.
Ja, nou, daarover zijn we het sowieso eens.
Maar misschien, want het gaat dan heel veel over het systeem, hè, over het lineaire systeem, ja, ja. En het circulaire systeem. Kun je ook nog kort inzetten, waar loop je nou met al die mooie circulaire initiatieven tegenaan in dat huidige lineair denkende systeem?
Toch die onzekerheid bijvoorbeeld over die business case. En dat heeft weer te maken met ons fiscale systeem. Dat heeft weer te maken met de risicomodellen van banken. En als we daar meer duidelijkheid over kweken met elkaar en misschien slim aan een paar knopjes draaien in dat systeem, dan krijgen de producenten, maar ook de mensen die gebouwen kopen om al dan niet door te verhuren of te gebruiken, die krijgen gewoon meer zekerheid.
Ja, en dat zijn dus dingen ook die in de politiek besproken moeten worden. Mariet, een kabinet van de PVV, VVD, NSC en BBB. Is dat het gedroomde kabinet voor een circulaire toekomst?
Nou, ik denk niet dat het gedroomde kabinet is. Ik denk dat veel mensen graag hadden gezien dat er ook andere partijen mee aan het roer staan en mee de besluiten nemen. En er zitten zeker risico's aan. Aan de andere kant moeten we ook niet doen alsof circulariteit iets is wat alleen maar een linkse minderheid interessant vindt. Als je gewoon kijkt naar het draagvlak op dit moment om iets te doen met duurzaamheid, om te zorgen dat we een beetje beter op de aarde passen dan we tot op heden hebben gedaan, dan zie je gewoon dat eigenlijk bijna 80% het daar wel over eens is van de Nederlanders. En dat ongeveer 44% het ook vindt dat we als overheid daar meer aan zouden moeten doen. Nou, of deze overheid daar echt heel veel meer aan gaat doen, dat is natuurlijk de vraag. Maar als je kijkt naar het stemgedrag op dit moment, als het gaat om thema's rondom klimaat, dan zie je dat vaak de meeste partijen daar wel voor stemmen. Er zijn eigenlijk maar drie partijen die je consequent ziet, die niet zijn voor maatregelen die zorgen voor een beter klimaat. En alle andere partijen, en dat is verre het merendeel van alle zetels, is gewoon voor een beter klimaat.
Dat klinkt best hoopvol. Nu hebben we, als het gaat om die circulaire uitdagingen, kijken we ook wel regelmatig even iets verder dan onze eigen landsgrens naar Europa. De Europese verkiezingen staan op het moment dat we dit opnemen nog voor de deur. En als de mensen die het horen, zijn die net geweest. Er lijkt een flinke ruk naar rechts te zijn in Europa. En ook in Nederland is er toch wel is het denken sceptischer geworden. Tegelijkertijd zegt staatssecretaris of demissionair staatssecretaris Viviane Heijnen nog op die nationale conferentie: we zijn Europees koploper en dan moeten we blijven. Blijft die stemming zo, denk jij, Vincent?
De stemming binnen het transitieteam blijft zeker zo. Het is juist een van de punten ook van het manifest lange termijn. Nederland kan die positie als gidsland in Europa echt gebruiken om eigenlijk ook onszelf een dienst te bewijzen. Wij kijken op bepaalde manieren naar bijvoorbeeld prestaties. Noem maar weer de MKI-MPG, vaak gevallen hier. Maar hoe moeten we kijken naar de milieuvriendelijkheid van onze gebouwen? Dat kunnen we prima proberen over te brengen naar Europa. Van laten we met z'n allen op die manier gaan kijken en daar ook ambities op formuleren, waarmee wij dus die hele internationale toeleveringsketen weer gaan stimuleren om circulair te handelen.
Waardoor dan ook gelijk de cijfers beter worden. Want dat is natuurlijk een belangrijk punt.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja, zeker.
Ja, we moeten ook dus veranderen in ons denken. We hebben dat ook al heel vaak hier in deze podcast gezegd. Nou, we hebben iemand aan de lijn die over verandering gaat. Duurzame veranderingen op in de bouwwereld, dat op gang brengen daarvan. Cecile van Oppen, je bent was al eerder te gast in deze podcast. Bent een van de oprichters van Copper 8. Welkom, leuk dat je er bent.
Hi, leuk dat ik er mag zijn.
Ja, je bent de afgelopen 6 jaar ook lid geweest van het transitieteam. Heb meegedacht over dat manifest. Jouw specialiteit van het huis is het doorrekenen van maatregelen vanuit een concrete case. Heel concreet in beeld brengen wat er nodig is om van circulair bouwen een business case te maken. Waarom is het zo belangrijk? Want we hoorden dat Mehdi van der Laan ook zeggen: het moet wel een business case zijn, want anders kunnen we er niks mee als bank.
Ja, kijk, ik denk uiteindelijk dat koningin Maxima het ook al heel mooi zei op de conferentie. Er is gewoon behoefte aan ofwel een gelijk speelveld, of misschien zelfs wel een beetje een speelveld waarin circulair beter kan concurreren dan lineair. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat circulair bouwen vaak meer kost. Circulair demonteren kost vaak meer. En op het moment dat het meer kost, dan leg je dus eigenlijk de rekening neer bij ofwel de ondernemer ofwel de opdrachtgever. En ik denk dat dat wel heel veel gevraagd is om aanspraak te doen op het idealisme van marktpartijen om de circulaire economie realiteit te maken. Op het moment dat het economisch logisch is, dan komt iedereen wel in beweging. En ik denk dat dat vooral nodig nu is in de transitie om echt op te schalen en verder te gaan dan experimentje hier, experimentje daar.
Oké, en als we het dan hebben over systeemverandering, wat is dan volgens jou vooral nodig om van circulair bouwen misschien wel de best business case te maken?
Ja, kijk, Vincent zei het natuurlijk ook al eerder in deze aflevering. Ik denk dat het belastingstelsel daar echt wel een heel mooie rol kan vervullen om inderdaad de verschuiving eigenlijk in te zetten van belasten op arbeid naar belasten op vervuiling en materialen. Want dan zie je eigenlijk dat op het moment dat je aan allebei die knoppen, of dat zijn er eigenlijk veel meer knoppen, gaat draaien, dat circulair bouwen inderdaad aantrekkelijker kan worden, economisch aantrekkelijker.
Nou, daar is belasting natuurlijk altijd een beetje vervelend woord. Niemand heeft zin om belasting te betalen. Maar eigenlijk, een ander woord hiervoor is toch ook true pricing. Hè? Dus eigenlijk de werkelijke prijs betalen. En dat met een belastingmaatregel.
Op het moment dat je het hebt over het inderdaad betalen voor vervuiling en voor materiaalgebruik, zit dat hem heel erg inderdaad in die true pricing. Dus dat is eigenlijk één kant van de medaille, zou je kunnen zeggen. Dus dan wordt eigenlijk niet duurzaam bouwen wordt duurder, niet circulair bouwen wordt duurder. Maar duurzaam en circulair bouwen wordt ook ietsjes duurder, want het heeft wel een milieu-impact en daar betaal je dan ook voor. Dus uiteindelijk verhogen alle prijzen dan.
En als we daar eens even op inzoomen, dat true pricing, verschuiven van lasten. Ik kwam een mooi project tegen, die X-Tax Project. Dat doet dat volgens mij precies. Kun je daar eens iets meer over vertellen? Hoe werkt het nou in de praktijk?
Nou, kijk, de X-Tax Project is al 12 jaar lang bezig met de verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op materialen in te zetten. Vooral macro-economisch perspectief. Dus echt zorgen dat overheden hier hun rol in gaan pakken. Die hebben ook heel veel macro-economische studies gedaan over wat het oplevert. Dus dat het uiteindelijk helemaal niet meer hoeft te kosten. Want er komt een andere bron van inkomsten dan vanuit de belasting op arbeid. Maar dat het dus ook leidt tot CO2-reductie, tot meer banen, et cetera. Dus het is eigenlijk een supergoed idee. Alleen we zijn er inderdaad bang voor.
Want het is een supergoed idee, zeg jij. Vinden wij natuurlijk ook meteen. Maar kan het een beetje rekenen op een warm onthaal?
Wat ik merk is dat er wel steeds meer momentum is rondom het onderwerp. Dus ook steeds meer begrip voor de urgentie ervan. Maar het is natuurlijk ook gewoon een moeilijke maatregel, omdat de belasting op arbeid uiteindelijk wel een grote inkomstenbron is voor de overheid. En op het moment dat je die ter discussie gaat stellen, ja, dan kom je wel aan een heel belangrijke inkomstenbron. En ook, dat moet ik daar ook meteen weer bij zeggen, uiteindelijk geloven we allemaal dat we in een maakbare samenleving zitten. Alleen die maakbaarheid, die hebben we in ons hoofd veel meer gekoppeld aan soort van de fysieke wereld waarin wij leven. En niet zozeer de economische wereld waarin wij leven. Terwijl die economie juist veel meer door de mens gemaakt is dan de fysieke omgeving. Want daar zitten natuurkundige wetten aan. Dus die economie die voelt voor ons niet maakbaar. Maar dat is hij wel.
Nou, dat zijn dan een beetje de uitdagingen die je tegenkomt. Maar verkopen mis. Waarom is het zo'n goed idee? Voor bijvoorbeeld dit nieuwe kabinet. Waarom moeten zij dit ook vooral omarmen?
Nou kijk, het kabinet moet het omarmen omdat het ook inhaakt op bestaanszekerheid naar mijn idee. Want juist door die verschuiving in te zetten, niet alleen de true pricing toe te voegen, verlaag je eigenlijk de lasten op arbeid. Waardoor uiteindelijk mensen die minder te besteden hebben, juist ook wat meer te besteden hebben. Dus die kunnen dan ook het duurzame assortiment gaan betalen. Dus het haakt voor het huidige kabinet heel erg in op bestaanszekerheid. En wat ik ook wel interessant vind is de hele transitie naar de circulaire economie haakt ook heel erg in op opleveringszekerheid. En dat is volgens mij ook een thema wat wel past bij het huidige kabinet. Dus ik zie wel kansen.
Even terug hier naar de studio, Vincent. Belasting op milieu, onvriendelijk materiaal, dat is BTW. Voor een deel natuurlijk. Ondernemers kunnen dat altijd weer aftrekken en verrekenen. En dus ligt uiteindelijk dan de rekening bij de eindgebruiker. Gaat dat nou de markt een beetje in beweging krijgen?
Nou ja, dat is precies de vraag rondom als je het alleen via de BTW gaat spelen. Dus wat dat betreft hebben we in dat lange termijn manifest ook vooral gekeken naar de meer fundamentele belastingherziening. Dus belasting op arbeid een beetje omlaag, maar wel belasting op materialen invoeren.
Ja, dat zou dan een van de knoppen zijn, Cecile?
Ja, het is juist niet de bedoeling om het via de BTW-vehikel te doen. Maar echt via milieuheffingen. Uiteindelijk wil je het hele systeem veranderen. Dus je wil er echt voor zorgen dat het systeem borgt dat bedrijven inderdaad duurzamere keuzes gaan maken. En het is ook echt een samenhang van een stuk of 30 maatregelen. Dus het hangt niet echt alleen aan één knopje draaien de ene kant op en een ander knopje de andere kant op. Maar echt een samenhang van een 30-tal maatregelen die allemaal tegelijk ingezet moeten worden om ervoor te zorgen dat er een systeem komt waarin duurzame keuzes de meest logische zijn, maar ook haalbaar zijn. Maar het is niet de bedoeling om het alleen via de BTW te doen.
Ja, want als je de BTW zou verhogen, dan betaal je gewoon voor alle producten meer. En je wil juist die differentiatie erin aanbrengen, dat je voor vervuilende producten meer gaat betalen en voor niet vervuilende producten niet meer gaat betalen. En daardoor creëer je ook, wat Cecile al aangaf, dat mensen dat dus makkelijker kopen. Dat mensen eerder die duurzame keuze maken. En daarmee bereiken we ook weer dat die duurzame keuze steeds goedkoper wordt. Want je hebt gewoon wel volume nodig om die duurzame keuzes ook betaalbaarder te maken.
Ja, en zolang dat volume er niet is, zegt de markt van er is geen behoefte aan. En je zult het dus een keer moeten stimuleren om het vliegwiel op gang te brengen.
Ja, dat zou daar heel mooi aan kunnen bijdragen. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, is hoe dat zich dan verhoudt ten opzichte van de ETS. En hoe mensen hier dan instaan. Want de ETS is natuurlijk een systeem in Europa waarin we al zeggen dat we vervuilende producten extra gaan belasten. Dus zou je dan als Nederland nog een extra belasting daarbovenop willen? Of hoe heeft het transitieteam dat voor ogen?
Ja. Ik zelf, Cecile, jij vult maar aan, uiteraard vanuit jouw rol als werkgroeptrekker. Maar zelf zie ik dit echt als iets wat je ook echt in afstemming met Europa moet gaan doen. En dat is niet alleen omdat je anders grote risico's loopt op bijvoorbeeld je toch je sociaal-economische bestaanszekerheid weer voor mensen, omdat je bijvoorbeeld je concurrentiepositie als land aantast, maar ook weer vanwege de internationale keten die er achter heel veel producten zit. Dus ik denk ook niet dat je het alleen maar op Nederlands niveau kan doen.
Cecile?
Nee, ik ben het daar zeker mee eens. Maar tegelijkertijd zou ik wel willen zeggen van hey, we hebben Europa niet nodig om hier stappen in te zetten als het gaat om beter onderzoeken wat de consequenties zijn. Wellicht zelfs te piloten in reguliere zones wat de effecten zouden zijn van zo'n tax shift. Daar kunnen wij wel zelf stappen in zetten, waardoor het ook makkelijker wordt voor andere landen om daar naar te kijken en lessen te leren en tot robuuste invoering van zo'n maatregel te komen. Want wat ik nu eigenlijk zie, Vincent zei het net ook, voor ons uitschuifgedrag, dat herken ik heel erg. Van ja, het is allemaal eng en spannend. Dus dan branden we onze vingers er liever niet aan.
Ja, wordt ook vaak in deze podcast gezegd dat Nederland een koploper moet zijn. Moeten wij dan ook de koploper worden bijvoorbeeld op echt een goede, stevige CO2-tax, CO2-budgetten?
Dat zijn twee verschillende dingen wat mij betreft, Ewout. De CO2-tax is één ding. Dat zou je uiteindelijk inderdaad volgens mij ook Europees moeten willen regelen. CO2-budgetten kunnen we gewoon morgen als Nederland invoeren. En het mooie als de rest van Europa daarin volgt. Het denken in CO2-budgetten en het gewoon koppelen van CO2-budgetten aan de productkeuzes die gemaakt worden. Ja, dat is wat mij betreft staat dat buiten kijf dat we dat moeten gaan doen.
Ja, en leg dan even het verschil uit. Want een tax, hè, dat is gewoon de belasting als je CO2 uitstoot. Dan moet je belasting betalen, maar wat is dan het budget?
Nou ja, denken in CO2-budgetten is bijvoorbeeld dat wanneer jij een uitvraag stelt, dat je zegt van nou, een nieuwe woning die we in Nederland bouwen, die mag maximaal 20 ton CO2 uitstoten. Dat is gewoon het maximale budget wat je hebt. En hoe je dat doet, moet je zelf weten. Maar nu stoot hij 40 ton uit, dat vinden we gewoon te veel. Dat past niet binnen de klimaatdoelen die we hebben met elkaar.
Dat klinkt nog wel wat vrijblijvend. Vincent, je hebt niet voor niets ook die CO2-budgetten opgenomen in dat manifest. Of ik zeg jij, jullie als transitieteam. Wat is je verwachting daarbij? Is het echt dat vrijblijvende van ik zo'n soort ecologische voetafdruk? Ik kan zelf zien hoeveel ik al heb verbruikt en daar stuur ik zelf op? Of kunnen we dat meer afdwingen?
Ik heb meerdere verwachtingen. Mijn verwachting is niet dat de komende of de huidige regering dit gaat afdwingen. En dat eerst omdat ze juist expliciet de uitspraak hebben gedaan. We gaan geen nieuwe wet en regelgeving op dit terrein invoeren. Maar we behouden wel de bestaande doelen. En we volgen Europa hierin. Dus dan moet het daar vandaan komen.
Dat is op zich wel een interessante gedachte. Weg kunt blijven hier. Maar...
Nee, precies. Dus, en Europa drukt gelukkig nu ook nog zwaar op de CO2-uitstoot. Dus dat gaat gewoon door. Maar mijn verwachting is ook dat als wij stimuleren, gewoon met alle netwerken die er zijn, dat wij wel meer gaan denken in die CO2-budgetten. Dat het onszelf kan helpen om nog meer op die milieuaspecten te gaan sturen. En ik vond dat wel mooi, hè, zoals Mariette dat vertegenwoordigen. Want het wordt in één keer ook een eye-opener van hey, ik heb niet alleen een financieel budget. Cecile die zegt het eraan, die legt het altijd zo aan mij uit, eerlijk gezegd. Je hebt niet alleen een CO2 of een financieel budget. Je kan voor die woning kan je maximaal 300.000 euro aan bouwkosten of zo rekenen. Maar je hebt ook een CO2-budget waar je niet overheen kan. En dat maakt het wel net even nog een tandje concreter dan. Nou, er moeten weer een paar procentjes af volgend jaar.
Ja, Cecile, jullie adviseren veel bedrijven ook op dit gebied. Zie je dat er echt een intrinsieke motivatie is om vanuit die CO2-budgetten zelf aan de slag te gaan?
Nou, wat ik wel heel erg merk is dat organisaties, zeker ook vanuit de CSRD, steeds meer het nut ook ervan inzien om inderdaad die CO2-uitstoot gewoon te maximeren en daar een reductiepad in af te spreken voor de eigen organisatie. Maar ook dus voor de producten die ze maken. Waarbij dus eigenlijk het CO2-budget voor de organisatie een reductiepad kent. En het maakt het makkelijker, merk ik, om het daarover te hebben. Omdat je dus niet meer aan het kijken bent naar optimaliseren. Maar dat je echt grotere stappen aan het maken bent om te komen tot de doelen die we voor ogen hebben. Dus het is niet zozeer de kraan ietsjes meer dichtdraaien. Maar de emmer is gewoon op een gegeven moment vol. En ja, het CO2 is uiteindelijk een concentratieprobleem. Dus het is niet zo dat als de emmer vol is en we laten die kraan lopen, dat we dan nog meer CO2 mogen uitstoten. Want dan komen we gewoon over een bepaalde threshold heen van de aarde. En daar willen we niet zijn.
Maar ik zit wel te denken, Ewout die gooide de twee door elkaar. Maar ik denk, ja, dat is toch eigenlijk gewoon de korte bocht oplossing. Als je CO2 gewoon gaat beprijzen, dan heb je toch helemaal geen budgetten meer nodig. Dan is het gewoon hop.
Klopt, alleen daarvan hebben we gezegd, is hij er morgen.
Oké.
Ja, en het is ook wel gewoon gewenning van hoe mensen gewend zijn om te bouwen. En weet je, nu al, je hoeft een woning die meer CO2 uitstoot, is niet goedkoper dan een woning die minder CO2 uitstoot.
Nee, en daar zit natuurlijk het verschil. Als je naar de supermarkt gaat en je koopt een pak biologische melk of een pak andere melk, hè, gewone melk noemt men dat dan, dan zit er heel duidelijk prijsverschil tussen. En nu, of je een milieuvriendelijke woning koopt of een ouderwetse woning, het is net zo duur.
Die CO2-budgetten, dat is iets wat je dus zelf als organisatie kan oppakken. Maar kun je wel iets, ik noem maar wat, afdwingen in de vorm van verslaglegging of zo? Dat je zegt van, je moet daar als bedrijf transparant over zijn.
Nou, dat is nog een andere weg. Hè. Er wordt steeds meer gestuurd op dat bedrijven ook laten zien wat hun milieu-impact is in hun verslaggeving. En het mooie is dat ook het milieu wat sterker op de bestuurstafel brengt. Hè. Waarbij wij hebben in deze podcast hebben we vaak afkortingen en termen waar heel veel bestuurders eigenlijk nog nooit van gehoord hebben. En dat zegt ook wel iets over hoe sterk staat het daar echt. Hoe expliciet gaan ze erop sturen. Als het in de verslaggeving komt, dan wordt het op een gegeven moment ook een zogenaamde kritische prestatieindicator. En op een gegeven moment komt het heel natuurlijk op het netvlies van die bestuurder. En zeker als het in simpele getallen kan, zoals bijvoorbeeld de schaduwkosten van milieu of de CO2-budget, hoeveel je daarvan nog beschikbaar hebt, dan kan een bestuurder daar ook weer mee naar aandeelhouders of toezichthouders, commissarissen. En dan kan erop gestuurd worden.
Ja, zo klinkt het. Dat klinkt heel concreet. Zie je dit al gebeuren op deze manier, Cecile?
Nou, in onze omgeving natuurlijk wel. Maar ik bevind me natuurlijk ook wel een beetje in een groene bubbel af en toe. Maar wat ik er dus ook heel leuk aan vind, is dat je uiteindelijk ziet door te werken met zo'n CO2-budget, worden eigenlijk strategieën zoals minder bouwen, op een andere manier bouwen, hè, onderhouden, renovatie, die worden ineens veel interessanter omdat ze gewoon minder CO2 kosten. Dus je ziet dat je eigenlijk hoger op die R-ladder klimt door met een CO2-budget te werken. Ja. En het is dus een stimulans om je eigen businessmodel eigenlijk ook toekomstbestendig te maken.
Ja, Cecile, we kunnen hier nog heel erg lang over doorpraten, maar we zijn door onze T-ladder heen. De tijd is op. We moeten verder. We gaan je ongetwijfeld nog wel een keer spreken in deze podcast. Fijn dat je erbij was en blijf nog even luisteren, want dat doen wij samen ook met jou. Luisteren naar onze deskundige.
Naar Jan Willem.
Nee,
toch?
Ik kan niet op het woord columnist.
Nee, ja, dwarsdenker.
Onze columnist. Onze dwarsdenker.
Ja. Want dat doen wij dus ook. Wij luisteren naar onze columnist Jan Willem van de Groep. Hij is ondernemer, adviseur duurzaamheid en programmaregisseur Building Balance. En dat is de uitvoeringsorganisatie van de nationale aanpak Biobased Bouwen. En hij heeft dus een column.
Dit is de Circulair Bouwen podcast. Met nu Circulair Bouwen volgens Jan Willem.
De transitieagenda circulaire bouweconomie uit 2018 heeft de lat hoog gelegd voor de doelen die per 2021 en 2023 behaald moesten worden. Of ze allemaal gehaald zijn, dat laat ik even in het midden. Wat mij betreft is het in elk geval te lang niet gegaan over één van die doelen, halvering van de CO2-emissie per 2030. Een plan daarvoor had er in 2021 al moeten zijn, maar ligt er nog altijd niet. Wat we nu wel hebben, is een manifest met een aantal voorstellen, waarmee het doel wellicht alsnog kan worden behaald. Ik geef de mensen die aan de lat staan om de gewenste veranderingen te realiseren graag enkele overwegingen mee. Sturen op CO2-budgetten. Het klinkt mij als muziek in de oren omwille van echte sturing. Maar het is ook een enorm risico om die route te gaan bewandelen in ons polderland. We hebben nu al eindeloze discussies over bepalingsmethoden, normen en de mate waarin vandaag moet worden gestuurd op CO2-emissies. Daar komt met budgettering nog eens een allocatiediscussie bij. Hoeveel moet Nederland bijdragen? Hoeveel moet de bouw als geheel daarvan bijdragen? En hoeveel moet het gebouw dan weer bijdragen? Snelheid gaan we hier op korte termijn niet mee maken. Dan de fiscale maatregelen om arbeid minder zwaar te belasten. Die lijken een oplossing om de huidige niche-markt van hergebruik te stimuleren. Het is echter ook een rem op een beweging in de bouw die, zeker op de korte termijn, zo tussen 6 en 10 jaar, veel meer impact heeft. Namelijk industrieel en conceptueel bouwen. Die ontwikkeling is erop gericht om bouwkosten omlaag te brengen, het beroep op schaarse arbeidskrachten te verlagen en het gebruik van hout en andere biobased materialen te stimuleren. Met name dat laatste draagt weer bij aan lagere CO2-emissies. Deze ontwikkeling zit nu fors door en moet niet worden geremd. Met Nederland als gidsland vraagt het manifest om een overheid die niet wacht op Europa als het gaat om het bedenken en implementeren van bepalingsmethoden en normen. Maar het vraagt wat mij betreft ook om een overheid en een systeem dat zich niet laat gijzelen door de enorme invloed van de gevestigde industriële belangen op die bepalingsmethoden en normen. Het vraagt om een overheid die zelf de randvoorwaarden creëert waarmee koplopers kunnen opschalen, zodat hun investeerders zeker weten dat die investering leidt tot oplossingen die over een jaar of 3 tot 5 de norm zijn. Tot slot, voor mij is circulariteit ten eerste het verlagen van gebruik van niet hernieuwbare primaire grondstoffen en ten tweede het verlagen van de klimaat- en milieu-impact. Ik zou dus pleiten voor een circulariteitswet waarbinnen stevig gestuurd kan worden op hergebruik van gebouwen, bouwelementen, materialen en grondstoffen, op toepassing van meer biobased materialen en op gebruik van low-impact materialen zoals steenstrips in plaats van bakstenen, luchtverwarming in plaats van vloerverwarming, vacuümglas in plaats van driedubbelglas en bioasfalt in plaats van normaal asfalt. Via zo'n wet kunnen we gelijk de eeuwige discussie over doelen, middelen en materiaaldiscriminatie beslechten. Stuur gewoon op verplichte percentages toe te passen secundaire en biogrondstoffen. Lijkt me een mooie aanvulling in het rijtje randvoorwaarden.
Zij Jan-Willem van de Groep, onze dwarse denker en columnist.
Ja, Jan-Willem stelt dus eigenlijk een circulariteitswet voor, die een overheid die stuurt op verplichte percentages secundaire grondstoffen en biogrondstoffen. Dat is een weer andere manier om dingen af te dwingen. Goed idee, Mariette?
Nou, ik zit te twijfelen of ik het dit keer met Jan-Willem eens ben. Want dat ben ik eigenlijk bijna altijd. Maar ja, we begonnen deze podcast al dat het één kliekje was. Maar ik durf hier toch wel een kritische noot bij te maken. Wat ik er jammer aan vind, is dat hij eigenlijk het middel tot doel wil verheffen. Want het doel is uiteindelijk natuurlijk dat we zorgen dat we minder roofbouw op de aarde plegen en dat we minder milieu-impact realiseren. Dus ik heb veel liever dat die doelen centraal staan dan dat je een wet gaat krijgen die het middel biobased bouwen of wat dan ook centraal gaat stellen. En ik vraag me ook ernstig af of dat een snellere route gaat zijn. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet.
Vincent?
Vanuit het transitieteam hebben we altijd gezegd dat we uiteindelijk willen sturen op de outcome en niet op de input. En precies om suboptimale oplossingen, maar ook neveneffecten die daardoor kunnen ontstaan door heel erg op het middel te sturen en niet op het einddoel te voorkomen. Ik ben hier wel kritisch over. Het lijkt simpel, maar het kan ook weer zoveel ongewenste neveneffecten hebben als je dit gaat doen.
Andersom is Jan-Willem juist weer kritisch op die CO2-budget. Hij zegt, dat leidt tot eindeloze discussies. Ja.
Maar daar
heeft hij inderdaad gewoon terecht een punt. Zeker als je het zou vertalen naar regelgeving, paradoxaal, dan ben je de komende 10 jaar bezig met die allocatiediscussie. Want daar gaat iedereen dan zijn pijlen op richten. Iedereen die dit tegen zou willen houden.
De hele lobby gaat
keihard lopen. Dus ik ben het met hem eens. eens, snelheid gaan we hier niet meer maken. Zeker niet als we dat zouden vertalen naar regelgeving. Maar de manier van denken gaat wel helpen aan een echte systeemverandering en cultuurverandering binnen onszelf. En ik denk dat we daar eigenlijk, ja, net voor de column hebben we daar goed over gesproken, hoe het je mindset verandert.
En dat is in meerdere opzichten echt een duurzame...
Ja, precies. Daarom zit het bij ons ook in dat manifest lange termijn. En niet van, nou, dit moeten we even regelen binnen 2 maanden.
Maar volgens mij is de moraal eigenlijk van dit hele verhaal is dat we gewoon heel veel koplopers nodig hebben die het gewoon structureel gaan doen. En ik denk dat daarmee gewoon de allergrootste winst te behalen is. Niet te veel ouwehoeren en gewoon gaan doen, jongens.
Ja. Vincent, wat betekent het voor de circulaire bouweconomie en voor de koplopers die zich daarvoor inzetten dat Koning Maxima zich zo duidelijk uitspreekt met waardering en aansporing om te versnellen?
Ja, ik heb daar heel veel waardering voor. En wat ik heel belangrijk vind is dat Koningin Maxima dit onderwerp ook echt publiekelijk omarmt.
Ja.
En ik hoop daarmee dat het ook gewoon bij ons als gewone burgers nog meer op het netvlies komt te staan.
Ja.
Dat is ook iets waar voormalig staatssecretaris Heijnen zich altijd druk over heeft gemaakt. Van hoe beleven wij dit gewoon als mens? En ik denk juist als onze koningin zich hier ook steeds vaker over gaat uitspreken, dan gaan gewone mensen ook eens nadenken over circulariteit. Oh, dat is wat verder dan alleen een beetje recyclen.
Precies.
En hoe ben ik daar eigenlijk zelf mee bezig?
Ja, ze zei ook van, ik wil ook op de hoogte gehouden. Ik wil blijven weten wat jullie allemaal aan het doen zijn.
Ik hoop echt, ik weet niet of ze dat doet, maar ik hoop dat ze het echt net zoals met die microkredieten gaat omarmen als een lange termijn hobby.
Ze klonk in de reportage nou voor bijzonder betrokken. Mooi om haar aan boord te hebben.
Ja, misschien heeft ze wel geluisterd hè, naar aflevering 17 van de Circulaire Bouw podcast. Die we maakten samen met het transitieteam Circulaire Bouw-Economie. Je weet het niet.
Misschien is ze wel een vaste bezoeker ook van de website. circulairebouweconomie.nl/podcast, waar je alle andere afleveringen ook vindt.
Ja, tot zover dus deze aflevering. We bedanken de gasten Marjet Rutte, ondernemer, trendwatcher en auteur. En Vincent Gruis, hoogleraar housing management en voorzitter van het transitieteam Circulaire Bouweconomie.
Ook hartelijk dank aan Cecile van Oppen van Copper Aid, demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Viviane Heijnen. En Medi van der Laan, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. En natuurlijk onze vaste columnist, die moeten we ook niet vergeten, Jan-Willem van de Groep.
Precies. In de volgende aflevering kijken we naar de forse milieu-impact van installaties. Wat kunnen we doen om die omlaag te brengen?
Heb je deze podcast gewaardeerd? Als je deze podcast een review geeft, een like en al dat soort dingen meer, dan bereiken we veel meer mensen.
Ja, abonneer je dus ook op deze podcast in je favoriete podcast-app. En vergeet je ook niet om deze podcast te delen in je netwerk via social media. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag. Bye.